Welkom bij aflevering 117 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Hoe gaat het?
Dat was heel West-Vlaams van u. Amai. Die G is niet meegekomen vandaag.
Nee, dat zijn invloeden die rondom mij zitten, denk ik. Okay. Ik ben vatbaar voor
dialecten,
maar het was per ongeluk. Okay. Hoe gaat het?
Goed, met mij gaat het goed. Ik vraag mij alleen af waar de zomer is.
Iedereen vraagt het zich af.
Hallo zomer.
Hallo zon. Hallo universe.
Do better.
Ja, please, want dit is het niet.
Nee, het ding is, ik heb er al vrede mee. We wonen in België. We hebben even zomer, niet lang. Dit jaar zijn we super laat gestart met die zomer. Maar zij dan consequent en blijf dan.
Ja, het is gewoon, wij zijn op vakantie geweest, we hebben de zon gehad, superleuk. Wij komen terug en wij denken, oh ja, nu de Belgische zomer als het ware.
Dus we gaan lekker terrasjes doen.
Lekker terrasjes doen, het blijft lang licht buiten, fijn afspreken met iedereen, wijntje erbij, cocktailtje erbij. Nee, niks.
Je kunt gewoon niks doen,
het is de ene miserie na de andere. We waren gisteren ook op een familiefeest en de eerste helft van de dag was het nog goed weer, maar wij zijn moeten rennen. Naar binnen.
Ah, nee.
Omdat het, ja, begon te gieten. En dan, het is toch een andere vibe.
Ja, en het is de vibe, ik ben er niet klaar voor. Ik ga daar eerlijk voor zijn. De herfst was nog niet gepland bij
mij.
Nee,
maar ik heb echt de afgelopen week echt meerdere malen al gezegd, het is herfst. Mm-hmm. Laten we ook even stellen dat we dit een week eerder opnemen.
Ja, sorry. Ja, jullie weten dit niet, maar ook wij hebben een leven.
Toch wel.
Toch wel. En dit is een vooropname. Het is 100% mijn schuld. Normaal gingen we volgende week opnemen. Maar dan ben ik hopelijk op de Lokerse feesten met stralende zon. We zullen zien.
Als ik het mag geloven, dan zou het vanaf dus de week dat deze aflevering verschijnt beter zijn. Maar ja, you never know in België.
Ja, maar dus momenteel zitten we in de gietende regen op te nemen.
Ja, super. Dus er zal misschien wat sfeergeluid zijn van
Hoe was uw weekend en uw week voor de rest?
Goed. Annick en ik zijn er nog eens tussenuit gegaan. We zijn donderdag, ja, we zijn naar Maasmechelen of all places geweest.
Hops!
En donderdag, ja, we dachten, ja, we zijn in Maasmechelen, maar het regent. Het regent. What else? Dus ja, ik voelde mij net zo een kind in de vakantie. Want wat doe je dan? Dan ga je naar de film. Met je kinderen als het regent.
En wat zou je gaan zien?
Oppenheimer. Ah. Dus we hebben de namiddag goed gespendeerd.
Ja. Dat is direct ook zo value for money, want dat is 3 uur.
Dat is 3 uur, inderdaad. Heel uw dag is zo wat gepland. Allee, we zijn ook in Maasmechelen gaan kijken. Dus we wisten, oké, roadtrip naar Maasmechelen. We komen daaraan. We zetten ons daar in die film 3 uur verder. We gaan s'avonds nog iets eten, dan hotelletje. Prima dag.
Prima.
En dan de volgende dag zijn we naar de wellness geweest.
Oh, wat leuk.
Ja, was heel leuk. Ik kan er echt wel van genieten.
En dat is ook wel leuk met dit weer.
Ja, absoluut. En dat is ook iets wat Annick mij geleerd heeft. Naar de wellness gaan. Vroeger, ik denk dat ik dat 2 keer in heel mijn leven tot dan toe had gedaan. En nu doen we dat zo wel iets regelmatiger dan gewoon 2 keer. Dus dat is wel leuk. Ik vond dat een fijne ontdekking. Zo, de sauna, ik weet dat wel te appreciëren, precies.
Het is wel uw dingetje.
Het is wel mijn dingetje, maar ik heb het ook echt moeten leren, de sauna. Want echt, de eerste keer na 5 minuten dacht ik echt al, of nog niet eens, zo van, oké, I'm out. Mm-hmm. Want omdat ik het gewoon niet aankon.
Ah ja, van de hitte.
Van de hitte, ja. Oh. Ja, ik heb dat echt moeten leren opbouwen, als het ware. Maar echt super ontspannen terug uitgekomen. Mm. Dus
het gevoel, wat ik altijd leuk vind, als je zo naar de sauna bent geweest en dan kruip je s'avonds in je bed en je lichaam is zo nog aan het nagloeien.
Ah ja. Ja, ik voelde mij zo heel loom de rest van de avond. Ja. Zo. We moesten dan wel van Maasmechelen terug naar Antwerpen rijden, dus dat was wel even zo een bittere pil. Maar zo, ook zo op tijd gaan slapen, weet je wel.
Ja, je komt uit die sauna en je zet zo in een vibe. En het enige wat je nog kunt verdragen is een grote dons op u.
Exact. En dat vond ik heel fijn. Een goed weekend gehad eigenlijk, als het ware. En jij?
Super rustig weekend, was ook goed.
Voor de verandering,
het is waar. Goed weekend gehad, gebaald van het weer. Maar zo veel binnengezeten.
Ja. Ja. Je kunt niet veel anders doen.
TV gekeken. Ik heb wel heel veel podcasts geluisterd. Ik heb niet 1, niet 2, maar 3 tips.
Oh, amai. Ja, zeg maar.
We hebben het er al over gehad. We hebben per ongeluk dezelfde tip.
Het is Believe in Magic.
Ja, een podcast van de BBC. Ik vind het altijd heel leuk, die podcast van de BBC. Dat begint dan, this is the BBC.
Ja, ja, goed, dat is het er zo meteen in.
Ja. Gek verhaal. Het gaat over een jong meisje, Meg, die een zware ziekte heeft. En eigenlijk inspiratie opdoet tijdens die ziekte. En zoiets heeft van, als ik genezen ben of als ik mij beter voel, dan wil ik andere kinderen helpen hen de tijd van hun leven te geven. En ze richt samen met haar mama een charity op, waarmee dat ze dus zieke kindjes een fijne dag bezorgt. En plots slaat het noodlot weer toe en wordt Meg nog eens ziek, krijgt ze een hersentumor. En na enkele maanden beginnen mensen zich vragen te stellen over of Meg wel echt ziek is.
Ja, dus dat is een heel intrigerende podcast, want er worden ook bepaalde celebs bij betrokken.
We gaan het zeggen, Harry Styles.
Hij is erbij betrokken.
Hij is erbij.
En het is heel maf, want je wordt echt alle afleveringen lang heen en weer geschipperd van het ene, van de ene hoek naar de andere.
Bij aflevering 4 had ik zoiets van, het kan niet dat dit altijd met zo'n zieke climax gaat eindigen. Elke aflevering was zo, nog een trap en nog een trap en nog. Ik heb het echt uitgeluisterd op zo snel als ik kon. Heel fascinerend.
Heel goed, hè? Ja. Ja. Dus we hebben die eigenlijk, zonder dat we het wisten, simultaan geluisterd.
Ja, ik zei daar straks tegen u in de keuken. Ik heb 3 podcasttips en ik zag u ook al zo kijken. Oh nee, we gaan er sowieso dezelfde hebben. Mijn tweede podcasttip is Hier woont mama nu. Het is van de Standaard. Het is een driedelige reeks die ze in plaats van DS Vandaag doen, denk ik, over de vrouwengevangenis in Brugge, waarbij vrouwen met hun kindje in de gevangenis wonen.
Okay. Interessant.
Heel fascinerend. Iets dat mij ook mateloos boeit. Van, en die vrouwen worden aan het woord gelaten, hoort die kindjes op de achtergrond, wat keren hun verhaal, wat dat er moeilijk is, waarvoor ze dankbaar zijn, hoe ze daar terecht zijn gekomen. Dat had van mij langer mogen duren.
Oké.
Voilà. En dan als laatste sluit een beetje aan bij uw bezigheid in Maasmechelen. wil ik graag de laatste aflevering... Ja, nee, ondertussen zal dat niet de laatste aflevering zijn. Maar een van de laatste afleveringen van Welcome to the AA tippen over Oppenheimer met professor Tom Sauer. Hij is politiek wetenschapper in de internationale politiek en kernwapenexpert. Het is zoiets van... Ik had het misschien niet willen horen, maar het was mateloos fascinerend. Ik hing aan zijn lippen. Ja, zo fascinerend.
Ik heb hem dus ook toevallig geluisterd afgelopen week. En ook echt meerdere malen dat mijn mond gewoon is opengevallen, omdat er gewoon zoveel gebeurt waar we niet van op de hoogte zijn. Of dat we niet leren, als het ware.
Nee.
Het gaat ook veel meer over... Allee, het gaat ook verder dan de atoombom, maar heeft het ook over de oorlog in Oekraïne en hoe dat eigenlijk allemaal tot stand is gekomen en wat daar allemaal aan het gebeuren is met Poetin. En heel veel bijgeleerd in deze aflevering.
Op anderhalf uur zoveel bijgeleerd. Ja. En zoveel angstiger geworden, dat ook.
Exact, dus bedankt.
Had jij nog tips?
Yes, dus vrijdag na de wellness zijn we thuisgekomen en dan inderdaad, dekentje in de zetel, wat gaan we kijken? Oh, Zillion staat op streams. Mm. Laten we dus eens kijken en bij deze ga kijken, want ik vond het een zeer entertainende film. Ook vooral met de combinatie van de muziek die er is gebruikt. Er zijn heel veel herkenbare platen die daar worden ingezet. Natuurlijk.
Ik dacht dat je ging zeggen, veel herkenbare gebeurtenissen.
Ja, voor mij ook vooral zo de Zundays.
Echt? Amai, dat kwam allemaal terug ineens.
Maar ik vond het goed, want er is ook een documentaire over, ook op streams, zijn we ook aan het kijken, Zillion The Lost Tapes. En dan had ik gezien op sociale media, dat wordt dus gedeeld. En heel veel mensen daaronder zeggen inderdaad, oh, dat waren nu goede tijden. Oh, ik ben daarbij geweest. En dan, je ziet die beelden. Mm-hmm. En om dan zo echte mensen daaraan te kunnen koppelen. Zo van, ah ja, dit is ook echt gebeurd.
Dit
of
is
zo.
Gebeurd, ja.
Mensen hebben dit echt allemaal meegemaakt. En wat mij nog het meest frappeerde, ik had dit helemaal niet door, maar Zillion heeft maar 4 jaar bestaan. Het heeft maar 4 jaar bestaan en het heeft zo'n impact gehad.
Ja, ik vind dat waanzinnig, want dat is voor 4 jaar, dat lijkt inderdaad niet veel. Maar als je rekent, stel dat jij van je 17 tot je 23, ja, dat zijn core memories in het uitgaan. Hè. Dus voor een hele grote groep mensen is dat echt hun jeugd geweest, dat dan abrupt is gestopt.
En tegelijkertijd ook maar voor een heel beperkt deel mensen.
Ja, ja.
En dat is zo fascinerend, want zij hebben iets meegemaakt wat de rest van ons nooit gaat meemaken op die manier. Ja. Dus ik vind het heel interessant, ook de documentaire... Die hebben dus gekeken, het zijn 4 afleveringen, nadat we de film hebben gezien. En er vallen wel zo wat puzzelstukjes in elkaar, omdat je bij de film kijkt, als je die kijkt, dan denk je vaak van, dat kan toch niet echt gebeuren zijn? En dan zo, ah ja, oké, toch wel. Dus ik vind het een heel intrigerende film en documentaire-reeks.
Ja, ook kudos aan Streams. Dit is niet gesponsord, maar er zijn nu... Dus samen met Zillion is Close ook op Streams gekomen. De 8 Bergen komt er deze week op. Rebel staat er. Dus heel veel Vlaamse cinema is...
op Streams.
Deze zomer op Streams. Dat vind ik altijd heel leuk dan.
Natuurlijk.
Als je niet in de bioscoop bent geraakt, zijn allemaal warm aanbevolen.
Zeker.
Ja, want,
Want ik ben bijvoorbeeld niet naar Zillion kunnen gaan in de cinema. Dus ik ben blij dat hem online eindelijk is verschenen. Ik had er echt naar uitgekeken. Ik was echt aan het wachten.
Zalig, voilà. Oké, goed. Dan hebben wij nog een sponsor deze aflevering. En dat is onze favoriete secte Arab. We hebben het al verteld. Het is een drinkbus waar dat je een pot op steekt. Je vult hem met water en je proeft een smaakje. We moeten nu niet uitleggen, dat is value for money. Want je vult dit met kraantjeswater. Zeer veel goedkoper dan flessen frisdrank aan te kopen. Gewoon hops die kraan onder. We hebben het vorige week al gehad over de virgin mojito smaak. Een blijvertje wat... mij betreft. En ik voel mij ook altijd heel goed als ik een drinkbus... Ik voel mij zo in 2050 als ik een drinkbus mee heb. En andere mensen hebben dan nog zo een blikske of een flesje.
Ja, ik niet om te shamen of zo, maar ik vind het altijd...
Maar nu gaat ze shamen.
Maar ik vind het altijd raar als mensen echt nog zo flessen plat water kopen.
Ja, en hier heb je gewoon de upgrade, snap je? Het is niet eens water. Je proeft ook... lekkere smaakjes.
Ja,
dus ik snap niet waarom je het niet zou doen. Zo mensen die hesitated waren, zo van, ah ja, maar een drinkbus en water en kraantjeswater. Maar hier smaakt je ook gewoon lekkere dingen.
Ja, inderdaad.
Denk aan het milieu. Kom bij onze secte.
Er is nog plaats genoeg voor iedereen. Nee, ik ben er ook gewoon heel blij mee, inderdaad. En ik drink ook gewoon minder frisdrank hierdoor.
En meer water.
En meer water, ja. Ik ben echt... Die fles staat naast mij. En ik moet echt om de 5 minuten, bij wijze van spreken, die fles gaan bijvullen. Gewoon de zon... Gewoonte geworden.
En een gemak.
En een gemak, ja.
Wil jij ook een Arab? Wil je bij de secte? Dat kan. We hebben zelfs een kortingscode voor jullie. Jullie krijgen 15% korting op alle flessen op air-up.com. En onze kortingscode is devolksjury15 in grote letters. Devolksjury15. En deze aanbieding geldt tot 31 augustus.
Ja, niet twijfelen. Voilà. De aflevering.
Ja, jij hebt gekozen, maar dit is eigenlijk eentje die door jullie zwaar in gang
is gezet. Ja, want een paar afleveringen geleden, ik weet al niet meer welke aflevering het was, had Laura het over een bepaald voedingsmiddel dat misschien ook wel eens gebruikt kon worden om een moord te plegen. Het ging namelijk over een boterham. En daar is echt onmiddellijk vanuit Nederland voornamelijk heel hard op gereageerd. Van, ah, maar dan moeten jullie zeker deze zaak eens doen. Gaan we het al zeggen?
Nee.
Nee, we gaan het nog niet zeggen. Ik ben eigenlijk meteen op zoek gegaan naar materiaal om te researchen. Maar dat was heel moeilijk. Dus het is met enige vertraging dat we nu die aflevering maken. Want wij wilden eigenlijk onmiddellijk die aflevering daarna maken. En dan was ik op het boek gekomen Moordverhalen van Gerlof Leistra. En ik dacht, oké, ik heb het gevonden, ik ga dat kopen of in de bieb halen. Nergens te vinden. Dat is echt ongelooflijk. En dan dacht ik, ja, bon, dat is een door Nederlander geschreven. Wat is de tegenhanger van tweedehands.be? Marktplaats.nl. Dus ik heb daarop gaan kijken. 1 exemplaar. En ik dacht, ja, dat gaat mij hier wat kosten, want... Dat is zo zeldzaam, blijkbaar.
Uniek, ja?
Uniek. €1,49.
Oh, oké.
Van Helene.
Dank u, Helene.
En die heeft dat ook echt meteen opgestuurd. Was onmiddellijk in orde. En ik ben al geript geweest op marktplaats.nl.
Ja? Wat heb je al meegemaakt?
Dat was toen ik nog in Utrecht studeerde. En Sela Sou kwam naar Utrecht. En we hadden kaartjes gekocht via Marktplaats. Toen bestond Ticketswap nog niet. En die tickets... Die, die ticketjes zijn nooit aangekomen. Dus en we waren ook niet de enige die in het zak waren gezet. Dus ik met enige twijfel toch dat boek gekocht. Maar Helene, ik weet niet of ze luistert of ze ons kent. Ik denk het niet. Maar toch bedankt voor de fijne samenwerking. En daardoor kunnen we nu deze aflevering maken.
Ja, dat was ook heel schattig, want Silke had natuurlijk het boek. Er was maar één exemplaar. Dus ze heeft echt gelijk een bommaatje foto's gepakt van elke pagina, die ik dan heb afgedrukt. Want jij kon ook niet arceren online, hè, want dat was gewoon een foto. Dus dan heb ik een boek geprint op A4-papier en dan zo alles.
Kijk, en zo komt alles goed, als het ware.
Ja.
Zullen we eraan beginnen?
Doe maar.
Het is 22 juli 2003 en de 30-jarige Judith Noordermans vertrekt die dag naar haar werk. Ze werkt als orthopedagoge bij de RIAG in het Nederlands-Limburgse Sittard. En een RIAG is eigenlijk, dat is de afkorting voor een regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Dat is een Nederlandse instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor diagnostiek en behandeling van mensen met een psychiatrische of psychische aandoening.
We hebben dezelfde website gebruikt.
Kijk. En het gaat dus eigenlijk om mensen voor wie de ambulante zorg voldoende was. Dus eigenlijk opname in een psychiatrisch ziekenhuis is niet nodig. Maar hun problemen zijn alsnog te ernstig of te complex om gewoon enkel door een huisarts geholpen te worden of een maatschappelijk werker. Dus Judith is daar aan de slag. En ze werkte vooral samen met mensen die op het autismespectrum zitten. We gaan het vanaf nu afkorten als ASS,
ja.
Autismespectrumstoornis. En ze werkt daar samen met die mensen die dat hebben en samen ook met hun familie. En die dag, dus 22 juli 2003... gaat ze eerst langs bij de 13-jarige Gilles in de RIAG. En Bea, zijn moeder, is daar ook. En Judith praat eigenlijk met haar over hun aanstaande vakantie naar Frankrijk. Want Judith zou meegaan met Bea en haar gezin, zodat zij ook de zorg zou kunnen opnemen voor Gilles.
Hè. Heel nobel.
Ja. Nu, die voormiddag staat er ook een teamvergadering op de agenda van Judith. En terwijl die plaatsvindt, wordt Judith eigenlijk rond 11:30 plots onwel. Ze wordt daar niet goed. Ze heeft daar een hapje genomen van haar broodje. Ze begint te hyperventileren. Ze wordt misselijk. En die situatie escaleert eigenlijk heel snel. Hè? Zodanig snel eigenlijk dat Judith het bewustzijn verliest. Ze wordt in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Judith heeft ook een vriend. Die wordt op het moment dat ze nog op haar werk is gebeld. Mm-hmm. Van, hey, je moet nu afkomen, want het gaat niet goed met Judith. En hij rijdt mee in die ambulance naar het ziekenhuis.
Ja.
Nu, er wordt een hersenscan van haar gemaakt. Hè? Judith is nog steeds niet bij bewustzijn. En tijdens die hersenscan krijgt ze een hartstilstand. Dokters proberen haar nog tot 3 keer toe te reanimeren, maar dat lukt niet. Daar slagen ze niet meer in. En dan om 16:52 wordt haar overlijden vastgesteld. Nu, het opmerkelijke daaraan is dat Judith vlak voordat ze in coma is geraakt nog iets heeft gezegd. Namelijk dat haar broodje helemaal niet naar pindakaas smaakte.
Een korte bio van Judith.
Ja.
Judith is Judith Noterman en zij wordt op 5 oktober 1972 geboren in Paris, Frankrijk. Wat doet ze daar? Haar ouders Eugène, een Nederlander, en Marie-Jeanne, een Parisienne, werken daar als socioloog enerzijds en als onderwijzeres anderzijds voor de organisatie Vierde Wereldbeweging. En die hebben als doel om armoede uit de wereld te bannen.
Ook weer heel nobel, hè?
Het is duidelijk van wie ze haar toewijding heeft. Ze heeft 2 jongere broers, Thomas en Matthijs. En met Thomas heeft ze een zeer bijzondere band. Thomas heeft het syndroom van Down. Maar toch is het iemand met wie dat Judith... ze heeft een warme band met hem en ze trekt graag met haar broer op. In 1977 verhuist het gezin dan terug naar Nederland, naar Den Haag eerst. En uiteindelijk verhuizen ze naar Heerlen in de provincie Limburg. En daar gaat ze naar school, naar de brugklas, zoals in het boek stond. Dat is voor mij iets heel onvatbaar, de brugklas.
Ja, voor mij is dat iets wat een woord dat ik ken door naar televisie vroeger te kijken. Ja.
Toch, had je ook zo geen boek, zo de brugklassers of zo? Dat zo ja,
bon. Ik ken het van Beugelbekkie of zo.
Die ging de brugklas. Ja, ja, zie, het is zoiets. Maar ik kan niet zeggen, ja, ik kan het nu wel opzoeken, maar ik wil zo niet weten welk jaar het is.
Ik heb geen idee hoe oud mensen zijn in de brugklas. Ja.
Maar daar maakt ze een vriendengroep eigenlijk, met wie dat ze nog tot op haar 30-jarige leeftijd heel nauw zal zijn. Haar vriendinnen beschrijven haar als iemand dat zorgend is voor anderen, dat heeft als tweede natuur. Waar houden ze zich mee bezig in hun vrije tijd? Ze gaan naar concerten van Frank Boeien, Doe Maar en de Dire Straits.
Zalig.
Lijkt mij fantastisch. En aan het eind van de middelbare school, heel bijzonder, trekt haar gezin naar Thailand. Ja. En daar gaan ze in Bangkok wonen, in tussen de sloppenwijken. Moet heel leerrijk zijn. Mm. En dus een jaar na haar vriendinnen begint Judith pas aan hogere studies. Ze trekt naar Utrecht en daar gaat ze orthopedagogie studeren. En daar ontmoet ze ook Jeroen, dat is haar eerste vriendje. Het is een jongen die in Aken studeert, maar hij woont net over de grens in Nederland. Dus op die manier hebben ze elkaar leren kennen. En nog tijdens haar studies begint Judith eigenlijk te werken met kwetsbare kinderen. En ze vertelt daarover tegen haar vrienden: kijk, het is super zwaar, maar ik leef voor elke millimeter vooruitgang dat ik met die kinderen boek. Dus het lijkt mij een heel warme jonge vrouw die de ander voorop stelt. In 1997 studeert Judith af en ze krijgt onmiddellijk een baan aangeboden bij die RIAG in Sittard. Besteedt in haar vrije tijd veel tijd aan vrienden en familie. Ze is zeer attent. Met haar broer Thomas doet ze verschillende uitstapjes naar de bioscoop en naar wedstrijden van Ajax. En alles lijkt dus goed te gaan in haar leven. Maar plots springt haar relatie met haar grote liefde Jeroen af. En dat valt haar echt zwaar, want voor Judith was dat de man met wie dat ze de rest van haar leven ging doorbrengen. Maar op 31 juli 1999 leert Judith iemand nieuw kennen. Na de Ronde van Heerlen heb ik ook even gegoogeld. Het is een naadtoer wielerwedstrijd met achteraf een groot feest.
Zoals het hoort.
Ja, alle grote sporters die hebben meegesprint in de Tour de France zijn daar dan. Mm. Die kan je dan spotten. En dus na de Ronde van Heerlen op het feestje ontmoet ze Bart. Bart had Judith eigenlijk onmiddellijk gezien. Zij is daar met een vriendin aan het dansen. Hij ziet hoe spontaan en hoe vrolijk ze is. De dansmoves zullen hem goed zijn afgegaan. En hij spreekt daaraan en hij zegt: ik kom morgen vroeg bij u thuis een ontbijtje brengen. Hij doet dat en het was beklonken.
Het was beklonken, hè. Even over Bart dan. Bart is op 12 augustus 1976 geboren in Heerlen. Zijn vader is timmerman, zijn moeder is een huisvrouw. Hij heeft ook nog een jongere zusje. Nu, het gaat Bart eigenlijk veel minder goed af als Judith, hè, want hij wordt namelijk veel gepest. En hij kan daar thuis ook gewoon niet over praten, want er wordt gewoon toekoer niet gesproken over gevoelens in dat gezin. Hè. En er zijn dan ook blijkbaar heel veel regels waar dat hij zich aan moet houden. Leidt er eigenlijk ook toe dat Bart op latere leeftijd veel gaat drinken eigenlijk. Tijdens zijn studies begint dat eigenlijk. Hè. Hij studeert technische scheikunde. Maar hij blijft ook wel dromen van een baan bij DSM. Dat is de Limburgse chemiereus. En DSM zegt over zichzelf: we zijn vernieuwers in voeding, gezondheid en beauty. En ze ontwikkelen, produceren en combineren vitale voedingsstoffen, smaken en geuren om de groeiende wereldbevolking te laten floreren. En ik heb ook gelezen dat ze een gigant zijn in enzymen en vitamines.
Veel vraagtekens.
Veel vraagtekens. Het is mij nog steeds niet duidelijk.
Wat maken jullie?
Ja, iets met vitamines en enzymen. Maar goed. Goed dat ze er zijn, waarschijnlijk. Mm-hmm. Nu, Bart en Judith, eigenlijk vanaf het begin kunnen die heel goed praten met elkaar.
Sorry, ik wil nog één iets zeggen.
Zeg
iets waar ik hard mee heb moeten lachen.
Ja.
Over Bart werd gezegd: zijn hobby's zijn handbal spelen en internetten. Dat woord heb ik sinds 2003 niet meer gehoord.
Internetten, ja.
Ik zie het mijzelf ook wel nog opschrijven in zo'n vriendenboekje. Wat zijn je hobby's? Internetten.
Het is van 2008, het boek.
Maar oké.
Maar het voelt inderdaad very early 2000s.
Zeggen jullie dit nog, kiddo's? Internetten? Mijn hobby is
het
internetten. Werkwoord. Ja, dus niet internet, het product, maar internetten.
Internetten. Ik alleszins niet.
Maar het is wel nog altijd mijn hobby.
Laten we terug... Bring back internetten.
Ja. Sorry, ik heb je onderbroken.
Dat is niet erg. Nu, ik zei het al, ze kunnen heel veel praten. Vanaf in het begin gaat dat best wel goed. En Judith is eigenlijk in het begin nog niet helemaal over Jeroen heen. Hè. Dus ze babbelt best wel veel over hem. Maar Bart op zijn beurt heeft ook een eerdere relatie die hij nog eigenlijk aan het verwerken is, namelijk die met zijn ex-vriendin Ellen. Zij is na een ruzie om het leven gekomen in een auto-ongeval. Best wel heftig.
Heel
allemaal.
Heftig, ja.
Dus ik denk dat ze daar ook wel over kunnen bonden. Hè. Judith, als het gaat over haar werk en wat dat ze daar allemaal tegenkomt, hij over ja, die tragische relatie dan met Ellen. En na een jaar eigenlijk beslissen ze al om samen te gaan wonen. En Bart voelt zich heel snel thuis bij de familie van Judith. Hij zelf wordt gezien als vriendelijk, behulpzaam. Maar hij blijft wel gesloten. Hè. Hij heeft natuurlijk nooit leren communiceren.
Nee. Het zal wel intens zijn om dan zo in de start van uw relatie direct alle twee met hele grote issues bij elkaar terecht te komen. Dat zal wel moeilijk zijn om u open te stellen.
Ja,
of zo.
Ja, inderdaad. Nu, ondertussen is hij wel gestopt met drinken ook.
Mm-hmm.
En hier inderdaad had ik... Hij zit veel op het internet, dus ik had het werkwoord internet.
Dat staat letterlijk in dat boek.
Ja, inderdaad. Ik dacht, ja, ik ga internet niet gebruiken.
Dat is gepasseerd. Dat laten we in 2008.
Ja, nu, het gaat verder. Ze kopen zelfs een sfeervolle jaren 30 woning in januari 2003. Dus ze zijn eigenlijk best wel... Allee, ze zijn van 1999 samen, als ik het goed heb. Mm-hmm. Dus going steady, als het ware. En die woning kopen ze net buiten het centrum van Heerlen. En het is vooral Judith die eigenlijk voor de inrichting zorgt. Hè. Veel bloemen en planten staat er in het boek. Maar ze hebben dan net dat huis gekocht. Dat is net ingericht. En Judith begint toch te twijfelen over die relatie.
Ja, ze gaat met een vriendin wandelen en daar spreekt ze die twijfels voor het eerst uit. Hè. Ze zegt, kijk, ik wil echt heel graag trouwen en ik wil kindjes krijgen. Dat is echt de volgende stap in mijn leven. Maar ik ben niet zeker of Bart daar klaar voor is. Hè. Ik heb het gevoel dat er langs zijn kant een beetje terughoudendheid is over die volgende stap in onze relatie. En... ja, tegenslag komt dan ook nooit alleen. Want Bart, zoals jij zei, wou heel graag bij DSM gaan werken. Probeert daar te solliciteren en wordt eigenlijk afgekeurd op basis van een psychologische test. Daaruit blijkt dat hij onzeker en impulsief is. En dat valt hem echt zwaar en hij sluit zich een beetje af voor Judith. Hij kan daar heel moeilijk met haar over praten. En op zijn huidige job ook heeft hij heel veel stress. En Judith voelt van, oké, dit zit hier niet goed, Bart heeft mij nodig. Dus ze beslist om in juli van 2003 een weekje vrij af te pakken om samen met Bart tijd te spenderen. En als ze in die weekjes onder de middag bij haar ouders gaat eten, dan lucht ze haar hart en zegt, kijk, met mij gaat het goed, tussen mij en Bart gaat het goed, maar met Bart zelf gaat het echt niet goed op dit moment.
Nee, hij sluit zich inderdaad meer en meer af en hij is steeds meer aan het internetten ook. Nu, vlak voor haar dood... belt Bart met de ouders van Judith en die zegt, kijk, jullie dochter ligt in coma. Het gaat heel slecht met haar. Dus die ouders raken nog op tijd in het ziekenhuis. Maar helaas moeten ze daar met z'n drieën dan zien hoe dat Judith eigenlijk komt te overlijden. Hè. Nu, Bart is aan het praten met de ouders van Judith en hij zegt, ja, kijk... Gisteravond hebben we het nog gehad over dat we beslist hadden van toch te trouwen en kinderen te krijgen. Hè. Dus volgens Bart... Ja,
ging alles heel goed.
Ja. Hè? Dus het komt voor iedereen super onverwacht. En de ouders van Judith hebben ook zoiets van... Fuck, dat is nu al de tweede keer dat hij op een tragische wijze zijn vriendin verliest. Nu, het is zo dat Judith had beslist van... Kijk, ik wil mijn organen doneren. Hè? Dus de dokters vragen ook... de dokters vragen aan de ouders en aan Bart van... Kijk... Gaan we dat doen?
Ja, en geef ze staat daar... opgegeven.
Ja,
zo,
geef jullie daar toestemming voor? Dus ik weet niet hoe dat... Ik denk bij ons, in België, zet je automatisch orgaandonor.
Ja.
Maar ik denk dat je in Nederland dus nog moet aanklikken van... Ik wil orgaandonor zijn. Mm-hmm. Ik denk dat dat het verschil is, maar ik ben niet 100% zeker. Mm-hmm. Nu, aangezien Judith dat heeft aangegeven, zeggen ze van ja, doe maar. En... voordat ze dus eigenlijk in eerste instantie die nieren al, hè, want het gaat dan voornamelijk om haar nieren die ze zouden willen gebruiken, voordat die worden weggehaald, gaan ze nog bloed afnemen bij haar. En ze vullen 10 buisjes.
Wat dat eigenlijk ook logisch is, hè? Dat is een jonge vrouw van 30 die plots komt te overlijden. Ja. Je moet natuurlijk wel nakijken van, ja, van waar komt dat? Is er hier een onderliggende aandoening? Dus dat is niet zo raar, denk ik, dat je ja, wel wat bijkomend onderzoek
ja,
doet.
Ja, inderdaad. En bon, ze is dus door een hartstilstand om het leven gekomen. En inderdaad, ze vinden dat wat raar. Dus ze willen dat eigenlijk wel onderzoeken. En ze besloten ook wat bloed op te sturen naar die toxicoloog naast de 10 buisjes die ze al hebben genomen voor dat onderzoek voor haar orgaandonatie. Nu, er wordt ook een autopsie gedaan, maar die levert niks op. En ja, bon, oké, alles wordt in gang gezet voor die begrafenis. Mm-hmm. Ze zou de week erna begraven worden. Bart regelt die begrafenis mee, samen met die ouders, wordt allemaal in gang gezet. Maar dan plots belt die toxicoloog, die dus een beetje bloed heeft gekregen van Judith, mm-hmm. om te zeggen, van, kijk, ik heb in haar bloed sporen gevonden van cafeïne en chocolade, maar ook van een derde onbekende stof. En wij hebben hier een standaardonderzoek waar dat we dat niet mee kunnen traceren. En dat is in een artikel waar dat de arts aan het woord komt. Ik geloof dat het van de Volkskrant is. En in de Morgen heb je daar ook zo'n reeks. De artsen praten over welke patiënt heel veel impact op hen heeft gehad. En dat komt hier ook aan het woord. Hè. Dus die dokter vertelt dat hier van kijk. En opeens belde die toxicoloog om te zeggen, er klopt iets niet. Mm-hmm. Dus zij, die dokter vertelt van kijk, het lichaam van Judith werd dan vervolgens opgestuurd naar het Forensisch Instituut in Rijswijk. En daar kon ze ook eigenlijk niks verdachts vinden. En we hadden ook niet genoeg bloed afgenomen om die testen te kunnen doen. Totdat die dokter zich herinnert van oh, maar er is nog veel meer bloed, want we hebben die 10 buisjes bloed afgenomen bij haar. Dus bon, die worden dan toch nog, er kan toch nog veel onderzoek verricht worden. En dan kunnen ze de onbekende stof eigenlijk bepalen. Het bleek te gaan om cyanide. Dus de conclusie luidt dan, ze moet zijn vergiftigd.
Ja. En er is een... Ik wil een kleine zijsprong maken naar de collega van Judith, die employee of the month of year of forever moet zijn. Want nadat Judith in elkaar is gestuikt eigenlijk op haar werk en met de ambulance is afgevoerd, heeft een collega haar broodje ingepakt en bijgehouden. Ja. En wanneer uitkomt dat Judith vergiftigd zou zijn, komt employee of the month year forever met dat broodje naar voren en zegt misschien moeten we dit dan ook even onderzoeken. Maar wat blijkt? Op het broodje zelf wordt geen cyanide teruggevonden.
Nee. Er zat pindakaas met hagelslag op. Mm-hmm. En ze komen er wel al snel achter van kijk, we weten wel, die collega's zeggen dat van ja, dat is door Bart gemaakt.
Ja.
Dus dan gaan de alarmbellen af.
Ja, en we weten, Bart is een chemicus, is aan de slag als chemicus. Misschien moeten we daar toch eens wat nader onderzoek doen. De dag voor de begrafenis van Judith, 31 juli, wordt Bart aangehouden op verdenking van vergiftiging.
Ja. En ze hebben ook wel dingen om daarmee verder te gaan, natuurlijk. Ja. Hè? Want ze zijn eigenlijk naar zijn werk gegaan. En daar in zijn bureaulade hebben ze 2 flesjes met natriumazide en theobromine aangetroffen.
Nu geef ik mensen 1 seconde de tijd. Stel dat je nu chemie studeert, dan moet dat wel cool zijn, want jij weet nu wat er gebeurt en wij niet.
Ja.
Oké, dus voor iedereen dat het niet studeert...
moet ik dit nu?
Nee, je moet dit laten. Je moet dit laten.
Okay.
Maar moest ik... Ik las dit en ik was zo, ja, ik weet niet wat die 2 soffen samen doen. Maar misschien dat er mensen naar ons podcast luisteren en nu zoiets hebben. Oh my god!
Oké, maar nu hebben ze tijd genoeg gehad.
Ja, nu hebben ze tijd genoeg gehad. En anders heb je een examen. Dus, want Silke, wat doen die 2 stoffen samen?
Als ik het goed uitleg, als ik het goed heb begrepen, we gaan hier ook weer heel veel DM's over krijgen. Want chemie is niet mijn forte. Dus als die 2 stoffen, natriumazide en theobromine, in contact komen met het maagzuur, ontstaat er blijkbaar cyanide.
Ja.
Wist ik niet.
Wist ik niet, vind ik zeer gevaarlijk.
Very much so. Dus ja, dat vindt de politie dus in zijn bureaulade. Die 2 stoffen die cyanide maken.
Ja, maar Bart heeft zoiets van, ja, hallo jongens, ik ben een chemicus. Ik werk hier in een chemisch bedrijf. Uiteraard zijn die stoffen hier aanwezig. Waarom dat die juist in mijn bureau zitten, ook daar heb ik een zeer goede uitleg. Ik bedoel, hier komen heel veel scholieren op bezoek, op rondleiding. En dat zijn gewoon twee flesjes die regelmatig uit de kast verdwijnen. Dus uit voorzorg bewaar ik deze in mijn lade.
Ik vraag me dan af, hoeveel tieners lopen er rond met flesjes natriumazide en theobromine? En ook, hoe weten die dat?
Uit een chemische kast haalde dan toch opium of zo?
Op, maar ik toch weet niet wat er in een chemische kast staat, maar of dit is toch zo, dit zijn zo'n onbekende chemicaliën voor mij.
Ja, zeg nu niet, alsjeblieft, allerliefste chemicussen die naar ons luisteren, dat obvious information is dat je dat in je eerste les chemie krijgt.
Ja, want dan zitten we met een probleem.
Dan zitten we met
veel potentiële.
Dan wordt waarschijnlijk ons diploma middelbaar afgenomen.
Ik ga zwijgen.
We knippen het eruit. Maar ja, de politie heeft dus van, oké, fair enough. Dan misschien, weet je wat, we gaan toch een huiszoeking bij u thuis doen. En daar worden de stoffen niet aangetroffen. Hè.
Nee, het zit ook niet op het broodje.
Nee,
ook niet.
Nee. Op het broodje wordt ook die twee stoffen niet teruggevonden. Dus in die mate kan de uitleg van Bart nog wel kloppen. Hij blijft gearresteerd. Hij wordt verhoord.
Maar echt verhoord.
Ja, ik zou dit nog 14 keer kunnen zeggen, want tijdens zijn 14e verhoor op 19 september breekt Bart uiteindelijk en gaat hij over tot bekentenissen.
Ja.
Hij vertelt, ik heb inderdaad de natriumazide en theobromine op het puntje van het broodje pindakaas gesmeerd. Dus letterlijk enkel op die eerste hap. Dat is waarom dat jullie niks hebben teruggevonden op de rest van het broodje. Ik had het mengsel van de twee producten een week eerder meegesmokkeld in mijn sok.
Op de fiets.
Niet gewoon die twee stoffen in zijn sok, maar ik vermoed wel in een
flesje
of in een zakje. Want hij zegt, na het toedienen heb ik de rest achter de wasmachine verstopt. Die hebben jullie niet gevonden tijdens de huiszoeking. Niet flink, hè, van de flikken. En ik heb het de dag na de huiszoeking, omdat ik schrik had dat jullie nog eens gingen terugkomen, weggegooid in de struiken. En na zijn bekentenis gaan de agenten op zoek. En effectief, daar wordt die rest teruggevonden waar hij hem heeft achtergelaten.
Maar het risico dat die man heeft genomen, want die heeft dat dus zo random in de struiken gegooid.
Van zijn tuin misschien.
Ja, maar dan nog, er moet maar eens iemand passeren. Ik bedoel, dat zijn supergevaarlijke stoffen. Zelfs als je niet weet wat dat ermee kan gebeuren, dan moet maar eens iemand het toevallig toch binnenkrijgen.
Ja.
Vind ik wel het risico. En ook, die man heeft dus eerst dat broodje pindakaas gemaakt en dan nog een krentenbol voor zichzelf. Mm-hmm. Ik zou de fout maken van hetzelfde mes te gebruiken.
Oh, ik zou dat mes ook, likken aan dat mes. Ja.
Zo nog wat extra pindakaas.
Het is ochtend.
Ja, die koffie nog niet gehad.
Ja, koffie nog niet gehad.
Het zou mij zo overkomen. Dus ik vind dat die toch een paar risico's heeft genomen om zichzelf niet te...
Ja, en het ding is, er wordt dan ook natuurlijk onmiddellijk gepolst naar het motief van Bart. En dit echt, hier werd ik zo pissnijdig van. In zijn eerste verklaringen zegt hij dat hij zelf niet meer weet waarom hij Judith heeft vermoord. Ik bedoel, dat gaat hier niet over in een vlaag van waanzin iets doen. Hè. Je hebt dit voorbereid. Mm-hmm. Je hebt een week op voorraad. Ik bedoel, je hebt die stoffen opgezocht. Of misschien is dat parate kennis, weet ik veel. Maar je hebt dat meegepakt. Je hebt dat broodje gesmeerd. Je bent met haar naar het ziekenhuis gegaan. Je hebt niet ingegrepen. Je hebt niet tegen die dokters gezegd, oh ja, sorry, it was me. Ik bedoel, ja, ik weet niet meer waarom ik Judith heb vermoord. Maar goed, hij komt uiteindelijk tot zinnen. Hij zegt, ik zag er enorm tegenop om vader te worden. En dit was de makkelijkste oplossing. Echt waar, dude.
Ja.
Doe normaal.
Ja.
De politie... Oh, sorry.
Nee. Hij zegt van ja, hij zegt er ook over, ik was een gigantische puinhoop aan het maken van onze relatie en ik deed Judith verschrikkelijk veel verdriet. Maar we komen er zo nog op over waarom dat hij zo geredeneerd heeft.
Maar ook zo... Ik doe haar verschrikkelijk veel verdriet, dus ik kan de relatie beëindigen, ik kan mijn eigen leven herpakken. Nee, wat ik ga doen, is ik ga mijn vriendin vermoorden.
Ja. Nu, de politie komt ook te weten dat Bart al jaren een dubbel leven leidde. Via het internetten.
Ja.
Heeft hij blijkbaar regelmatig in zijn eentje afspraken gemaakt, seksuele afspraken met andere koppels. Blijkbaar was hij de avond na de dood van Judith al opnieuw aan het internetten en op zoek naar koppels om mee af te spreken. En familie en vrienden van Judith die vallen echt achterover als ze dat allemaal horen. En ja, hij geeft daar inderdaad, wat jij zegt, zijn verklaring voor. Hij wou geen vader worden. Dit was de gemakkelijkste oplossing. Nu, natuurlijk komen er twee gedragskundigen bij aan te pas die een analyse maken over Bart. En zij zeggen, kijk, wij denken dat Bart ook inderdaad ASS heeft. Mm-hmm. In eerste instantie zeggen zij, het is het syndroom van Asperger. Ik heb nu geleerd dat het syndroom van Asperger een verouderde term is. Mm-hmm. En dat we daarom dus spreken van ASS, van het autisme spectrumstoornis. Maar mensen die hier meer van weten...
Ja, als we een fout maken, laat het
ons weten. Volgens een van die gedragskundigen werd het gedrag van Bart vooral gestuurd door die dwanggedachte dat Judith dan maar moest verdwijnen, omdat hij er eigenlijk niet over kon communiceren. Dus over het feit van, ja, moeten wij hier trouwen, moeten wij hier kinderen krijgen? Dus voor hem was het volgens die dokter, laat ik dat duidelijk stellen, ik wil ook niet zeggen dat mensen met ASS gewelddadig zijn of wat
ja,
dan ook.
Of dat elke persoon met ASS niet kan communiceren.
Nee, voilà, inderdaad. Dus, ja. Maar dat is dus wat deze gedragskundige vaststelt. Dus hij kan niet communiceren over wat dat hij eigenlijk wil in zijn relatie. Dus voor hem was de gemakkelijkste oplossing om dan Judith maar te vermoorden. Even kijken. Ja, dus hij zegt van ja, dus door dat gebrek aan die communicatie liepen die spanningen steeds verder op. En voelde hij zich ook bedreigd in die relatie. Dus daarmee dat hij dan tot de daad is overgegaan. Nu, 2004, 28 januari, start zijn proces in Maastricht. En Bart neemt daar ook het woord. En hij zegt... Ik zat al maanden niet goed in mijn vel. Het ging al een hele tijd niet goed tussen Judith en mij. Ik sloot mij steeds meer af. Dropt er even een bommetje. Ellen,
ik heb echt letterlijk hetzelfde geschreven.
Ellen, zijn ex, die was omgekomen in een auto-ongeval, heeft nooit bestaan. Wat is de redenering geweest voor Bart om Ellen te verzinnen? Judith sprak in het begin veel over haar vorige vriend. Ik verzon een vriendin om overeind te blijven. Dus ja.
Nee, ik wil niet zeggen, ik snap het, maar...
Je wilt ook een bepaalde indruk maken of zo.
Ja, of ik kan inderdaad wel begrijpen, zeker omdat... Dat leek heel mooi in het begin, als we hierover aan het vertellen waren, van twee mensen in rouw die elkaar versterken op de positieve manier, samen verwerken wat dat ze hebben meegemaakt. En misschien dat Bart een soort van angst had, zo van, oei, ik kan dat gewicht niet op tafel leggen, dus ik moet iets...
Verzinnen.
Ik moet iets verzinnen. Terwijl ik denk, hij heeft waarschijnlijk niet de makkelijkste jeugd gehad thuis. Hij had over zoveel dingen open kunnen zijn, met haar kunnen praten. Ik denk dat Judith echt de perfecte persoon hiervoor was. Zij was iemand die heel empathisch was, zo inzat met andere mensen. Dus zij had alles begrepen. Moet je daarom een verhaal verzinnen om jezelf interessant te maken? Waanzinnig. Die ouders die hebben in dat ziekenhuis gezegd, oh Garm, dit is al de tweede vriendin dat jij verliest. Mm-hmm. Ik bedoel... Ah, ik zou me echt zo schamen.
Maar hij zegt ook uiteindelijk van... het spijt mij echt dat ik Judith en wie haar gekend hebben... verschrikkelijk veel pijn gedaan heb. En dat hij graag die tijd zou willen terugdraaien. En dat hij zelf niet begrijpt dat hij die zondag de knop heeft omgezet om het te doen. En bon, ik heb het hem niet horen zeggen, maar ik denk wel... dat hij echt spijt heeft.
Dat geloof ik ook
Ik geloof dat wel. Nu, de officier van justitie, hier kennen we dat als de openbaar aanklager... Die sluit wel niet uit dat Ellen misschien wel degelijk wel heeft bestaan.
Ja, dit vind ik zo'n rare kronkel.
En suggereert dat Bart ook zijn vorige vriendin heeft vergiftigd. Maar bon, daar is geen bewijs van. Ik denk ook niet dat ze echt iets gevonden hebben in dat onderzoek.
En dat lijkt me zo van, wilt je hier ineens een seriemoordenaar van maken?
Ja, en ook je kunt toch heel snel te weten komen of die Ellen bestaan heeft of niet.
Dat vind ik nu niet.
Ja, maar hij heeft nog heel goed contact met zijn familie ook en zo.
Ja, maar als je die nooit hebt gezien... Ja, ik weet het
ja,
niet.
Ja, oké.
In ieder geval, ik heb zoiets van... deze rechtszaak gaat over de moord op Judith. Laat het zo.
Ja, inderdaad. Misschien moeten we dit een andere keer weer ter sprake brengen. Ja. Nu, voor de moord...
Allee, niet tegen u, hè. Ik heb dat tegen de openbaarheid
gedaan. Ik ook.
Jij mag dit vertellen, zoveel als je wil.
Nu, de officier van justitie zegt dan... voor die moord op Judith eis ik een gevangenisstraf van 12 jaar plus TBS. En uiteindelijk...
Ik heb dat ook nog eens opgezocht, omdat we daar heel vaak... omdat we dat vaak verkeerd uitleggen. Dus ik heb het nu nog eens opgezocht.
Nu moet het goed zijn, hè?
Ja, oh my god, stel voor dat ik nu zo'n slechte website heb gebruikt. Oké, okay. Dus TBS is de afkorting van ter beschikkingstelling. TBS-gestelden krijgen een behandeling die afgestemd is op hun stoornis of persoonlijkheid en of persoonlijkheid. Het is een behandeling die zich richt op een veilige terugkeer van daders in de samenleving. En de rechter bepaalt of een dader TBS krijgt bij een ernstig misdrijf, een psychische stoornis of bij een gevaar op herhaling. Dus het is zoiets van, oké, je moet je straf doen, maar jij hebt ook hulp nodig. Ja. En daarom spreken we TBS uit.
En... die hulp is dan tegelijkertijd met de gevangenisstraf?
Nee, dat moet niet. Dus, en bij Bart hebben ze ook gezegd, ik wil dat je eerst je gevangenisstraf doet en pas dan gaat je TBS. Dus je moet eerst boeten voor wat je hebt gedaan en dan gaan we je helpen. Okay. Ik vind dat wel een beetje een rare redenering. Ja. Maar misschien heb ik dat deel verkeerd begrepen. Ik weet wel bij hem dat er effectief werd gezegd, je moet eerst je straf uitdoen.
Oké. Ja, want hij wordt dus 2 weken later inderdaad veroordeeld. Niet tot 12 jaar, zoals geëist, maar tot 6 jaar gevangenisstraf plus TBS. Het Openbaar Ministerie gaat nog in beroep. En daar kreeg Bart uiteindelijk 8 jaar gevangenisstraf met TBS. Dat was in 2004. Mm-hmm. Dus Bart loopt alweer ergens rond.
Ja, natuurlijk weet je niet. Kan een TBS ook een opsluiting zijn? Dat kan misschien natuurlijk wel. Ik verschoot enorm van die lage straf. En ik weet dat ook in België levenslang niet levenslang is en 30 jaar geen 30 jaar is. Maar 6 jaar vind ik wel echt bijzonder weinig. Mag ik dat zeggen?
Ja. Ja, maar ik denk ook weer omdat het in combinatie is met een stoornis, inderdaad. En dat die man eerder gebaat is bij TBS dan bij die gevangenisstraf.
Absoluut. Maar ik verschoot gewoon van het getal.
Ja,
dat snap ik.
Dat snap ik. Ik heb nog een beetje nasleep over de arts die getuigd heeft over Judith. En ze zegt van, sindsdien ben ik eigenlijk meer op mijn hoede bij een onverwacht overlijden. Ik schakel sneller de schouwarts in. Ik bewaar vaker bloed van een overleden. Want je ziet, dit was... Zonder die extra bloed was dit niet opgelost geweest. Zodat ze later dan nog eens onderzoek kunnen doen. En ze zegt hier ook, een jonge vrouw die onder onze handen wegleed, onze vergeefse pogingen om te achterhalen wat er met haar aan de hand was, het verdriet en de paniek bij haar ouders, dat alles heeft op mij en mijn collega's diepe indruk gemaakt. En dan die vriend aan haar bed, zo bedroefd en betrokken, terwijl hij wist dat hij 's ochtends een vergiftigde boterham voor haar had gesmeerd. In de laatste uren voor haar dood hebben we gewoon met haar moordenaar staan praten en dat vervult me nog steeds met afschuw. Hij had bijna de perfecte moord gepleegd, maar omdat zij haar organen doneerde, werd hij alsnog ontmaskerd.
Ik vond dat super schoon en super stevig, maar ik vind het heel beangstigend dat als je op je 30 sterft aan een hartstilstand in een ziekenhuis na zo'n intense hyperventilatie, duidelijke reactie op iets, dat er voor hetzelfde geld niks gevonden was. Ja, dat dit gewoon had kunnen passeren.
Maar het eerste toxicologisch onderzoek heeft wel aangeduid van, kijk, er is wel iets dat we niet kunnen identificeren op dit moment. Mm-hmm. En het is dan het geluk geweest dat ze die andere stalen bloed nog hadden. Maar ik vind wel dat er voldoende actie is ondernomen om te achterhalen. Want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, hartstilstand.
Ja, ik
en zonder daar verder onderzoek naar te willen doen. Want de familie had ook kunnen zeggen van, we willen geen autopsie. Mm-hmm. Of we willen niet dat er nog verder onderzoek of geen... Mm-hmm. Bedoel, ik denk dat Bart daar ook wel was van geschrokken van, shit... Dat zijn allemaal factoren die man niet had ingerekend.
Ja, hij ging voor de perfecte moord. Hè. Ik bedoel, als je zo secuur 2 producten neemt dat geen cyanide zijn op een puntje van een boterham, dan zijn
dat vind ik zo... En ze had maar gewoon aan de andere kant van haar broodje moeten beginnen en het niet helemaal opgegeten. En ze had nog geleefd. Dat zat op 1 puntje van dat broodje.
Ja, dat is echt... Heel berekend. En dat is misschien wat dat mij zo... Alleen niet stoort, maar wat dat mij voor mij zo frappeert aan die 6 jaar... Voor mij is het echt een moord met voorbedachte raden. Dat is gepland, dat is uitgevoerd. Dat is, dat vind ik dan zo... Ja.
Het was niet... Dit had ik zo niet bedoeld. Ja. Of ik was boos. En ik bedoel, dat is ook niet natuurlijk. Maar dat is... Ja, in een vlag, in een opwelling.
Hier is goed over nagedacht, hier is secuur uitgevoerd, hier is...
Het is echt gewoon pure moord.
Ja, inderdaad. En daarom dat ik dat zo frappant vind. Dat ze, naar mijn mening, zeer mild zijn in die aantal jaren straf of zo. Want ik hoop van harte dat Bart een goede behandeling krijgt en wel over emoties leert communiceren en ja, weet dat dit niet de oplossing is of zo.
Nee. Ja, de pindakaasmoord.
Ja, zo wordt hij genoemd.
Dus bedankt om hem... Ik kende hem nog niet.
Ik eet elke ochtend pindakaas.
Dat is goed, hè. Ik vind het ook lekker. Ook met hagelslag of zonder?
Ah ja, nee, ik doe dat in mijn havermout.
Ah, oké.
Okay. Ja. Maar bon, ik zou pindakaas op alles eten.
Ja, lekker, hè. Eet jij ook graag ijs? Oh, nee, dat is speculoos. Never mind.
Nee, maar ik snap de...
Ik dacht dat er ook pindakaas...
Bestaat sowieso.
Jammer.
Bestaat sowieso. Je hebt hier niets nieuw uitgevonden. Smeert jij de boterhammen van Aniek soms?
Heel af en toe.
Maar ja, jij bent ook wel de kok thuis.
Ik ben ook, ik hoef niet per se de boterhammen te smeren om... Nee, ik maak het eten thuis, ja.
Ik ook. Hey Lucas!
maar ik heb, voor zover ik weet, geen toegang tot die chemicaliën. Dus.
Nee. Dat wou ik nog zien of dat wij die ook vrij konden verkrijgen als je dat wilt kopen of zo. Ik vind het opvallend dat we eens een gifmoord brengen met een mannelijke dader.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Meestal zijn dat vrouwen die dat doen. Hè.
Ja. Maar bon, uiteraard kennen we Bart niet, maar ik snap dat hij niet aanwezig wou zijn... Als ik zijn karakter een beetje kan begrijpen, lijkt het mij niet iemand die de confrontatie van moord wil... Allee, of er niet wilt bij zijn. Ja. Snap je? Hij had daar ook thuis kunnen vergiftigen. Maar het feit dat hij dat doet, zodat hij het niet moet zien...
Oh, maar zo dat doen, weten dat uw vrouw of uw vriendin vertrekt naar haar werk... Jij gaat zelf ook gewoon naar je werk, trouwens. En dan zo, oké, nu is het wachten.
Ja, dat vind ik wel moeilijk. Gewoon zo dat uitvoeren en dan afwachten.
Dat is ook een soort van in koele bloeden, hè? Mm-hmm. Zo'n...
Ja, ik zeg het daarom, dat strookt niet bij mij met de uitslag van die rechtszaak. Of zo.
Heel interessant.
Heel interessante zaak. Dank u allemaal om hem zo uitgebreid te suggereren.
Ik was echt doodgespamd met...
Ik ga nooit meer over een moordwapen zeggen. Oh, zou daar iets mee...
Want we hebben...
Wel een leuke tip gekregen, natuurlijk. Inderdaad. Zo, jongens, dat was het weer voor vandaag.
Was het weer. Hopen op beter weer.
Ja, hopelijk schijnt de zon als deze aflevering uitkomt.
Fingers crossed. Dankjewel om te luisteren. Love you allemaal.
Love you. Bye-bye.
Bye.